Wij Kennis, de Barendskrans Update Arbeidsrecht.
Leuk dat u luistert naar weer een aflevering van deze podcast. De afgelopen twee afleveringen heb ik gesproken met mijn kantoorgenoot Hans Mulder over CAO. Vandaag zit ik met Pieter Kiefiet. Hij is manager CAO en arbeidszaken bij TLN.
Wij Kennis, de Barendskrans Update Arbeidsrecht.
Pieter, leuk dat je er bent. TLN, wat is dat voor organisatie?
Ja, dat staat voor Transport en Logistiek Nederland. Wij zijn de werkgeversvereniging voor alle transportbedrijven en logistieke bedrijven in Nederland. We hebben pak een beet 4.500 leden die actief zijn in de sector.
En dat zijn heel verschillende bedrijven of zijn het allemaal grote jongens, kleine bedrijven?
Dat is van heel klein tot met, beginnend vanaf één vrachtauto tot bedrijven met een paar duizend vrachtauto's en alles wat daar eigenlijk tussen beweegt.
En alleen vrachtauto's of ook nog andere manieren van vervoer over de weg?
Niet alleen vrachtauto's, natuurlijk ook bestelbusjes, maar ook fietscouriers kennen we natuurlijk ook. Dus al het beroepsmatig vervoer over de weg tegen betaling voor een derde partij.
Valt er tegenwoordig allemaal onder?
Valt er allemaal onder, viel er ook altijd al onder. Ja,
ja en als u daar nog iets meer over wilt weten, over hoe je zo'n CAO uitlegt, de werkingssfeer uitlegt, daar gaat de vorige aflevering over. Vandaag gaan we het vooral hebben over onderhandelen over CAO's. Pieter, want jij bent ook hoofdonderhandelaar namens de werkgevers. Wat betekent dat? Wat doe je dan?
Ja, dat betekent dat werkgevers aan mij gevraagd hebben om het woord te voeren richting de vakorganisaties. Ja, vooropgesteld, dat doe ik natuurlijk niet alleen. Als we echt CAO-overleg voeren, dan doe ik dat met een hele delegatie van ondernemers die actief zijn in de branche. Maar hebben aan mij gevraagd om het woord te voeren tijdens het CAO-overleg.
Ja, en dan zit jij dus aan tafel tijdens het CAO-overleg tegenover de vakbonden.
Klopt, met die delegatie. Het is best een, ik denk als je het zou filmen, dat het een bijzonder schouwspel is. Want je zit toch met een grote groep van mensen in een zaal. Ik denk toch al 25, 30 mensen.
Ergens in een wegrestaurant of een hotel? Of...
meestal is het, ik mag natuurlijk geen reclame maken, maar die vogel langs de snelweg. Of een andere locatie wat maar beschikbaar is. Met twee zalen eigenlijk. Eén plenaire zaal, zeg ik dan, waar je samenkomt met de vakbonden en tegenover elkaar zit. Maar waar ik dan spreek namens werkgevers en de onderhandelaar van FNV namens de vakorganisaties. Er zijn natuurlijk drie vakbonden betrokken. Ja, en dan bij een schorsing, hè, als je jezelf terugtrekt, dan hebben wij een eigen zaal, een aparte zaal voor werkgevers, waar dan iedereen met elkaar in discussie gaat over wat er net gezegd is en wat de volgende stap moet of mag zijn.
Ja, en je zegt net, dan voert iemand namens de vakorganisaties het woord en iemand namens de werkgevers het woord. En de rest bemoeit zich er dan niet mee. Die zitten er een beetje naast en ik kijk.
Die zitten ernaast. Ja, je hebt natuurlijk ook zoiets als een lichaamshouding. Hè? Dus je kunt vaak wel
heel hard
zien.
Nee schudden.
Ja, je ziet ook aan de overkant van de tafel hoe iets valt als ik iets zeg. Alleen daar heb ik dan wel minder oog voor natuurlijk. Omdat ik druk bezig ben om in gesprek te zijn met de FNV-onderhandelaar. Maar ja, in principe wordt er dan verder niks gezegd. Anders dan dat de FNV-onderhandelaar iets zegt. Ik daarop reageer en dat je daar een gesprek voert. Dus eigenlijk een podcast met twee mensen waar dan wel 30 mensen naast zitten. Ja.
En dan word je dus wel af en toe de gang opgestuurd of je trekt je af en toe terug in je eigen delegatie en dan wordt er echt gesproken over wat gaan we straks zeggen.
Klopt, ja. En dat is ook niet aan tijd gebonden. Dus het kan zijn dat we soms een uur in die zaal zitten met de vakbonden. Maar ik heb ook wel eens meegemaakt dat je daar een minuut zit. Dat je alweer terug moet. Dat je een verrassende wending krijgt. Dat je daar niet op voorbereid bent. En dan is het het makkelijkst om dan naar links te kijken naar de voorzitter van je onderhandelingsdelegatie. Dat is natuurlijk ook altijd in de regel iemand met een transportbedrijf. Dan kijk je elkaar even aan, je fluistert. Ik zeg, hier kunnen we niet op reageren. Dat betekent dat we
overleggen.
Moeten schorsen en dat we ons weer terug moeten trekken. Dus het is ook voor de medewerkers van zo'n hotel altijd een bijzonder schouwspel dat je dan een groep van toch veelal mannen, maar ook vrouwen natuurlijk, in pakken heel de tijd de gang op ziet.
Heen en weer ziet lopen.
Heen en weer ziet lopen.
Andere zaaltje in en dan weer terug
naar de zaal. Ja, en dan daar weer, of daar weer uren in zit om daar vervolgens weer uit te komen. Ja, klopt.
En die mensen die dan naast jou zitten, jij zegt onderhandelingsdelegatie, dat zijn dus ondernemers. En hoe komen die bij elkaar?
Ja, die ondernemers worden benoemd door het bestuur van de werkgeversvereniging. En die zitten daar natuurlijk niet met een eigen inzicht of interpretatie. Hè. Die zitten daar met een vastgesteld mandaat. En dat mandaat wordt door de vereniging vastgesteld nadat de sociale commissie binnen die vereniging gehoord wordt. En binnen die sociale commissie zijn eigenlijk alle, ik noem dat maar de bloedgroepen van de vereniging vertegenwoordigd. En we zijn natuurlijk een grote sector in Nederland. Dus dat zijn 17 deelmarkten die allemaal een afvaardiging hebben in die sociale commissie en 5 regio's. Dus dat zijn dus 22 mensen die met elkaar, met verschillende business in de transportsector, bepalen wat de financiële ruimte kan zijn.
Dus voordat jij in die zaal zit, in dat hotel met die vogel, dan is er al allemaal via zo'n sociale commissie, is er al allemaal informatie opgehaald bij de achterban. En er is een mandaat vastgesteld.
Klopt.
En dus die mensen die weten heel goed wat het mandaat is. En met hen zit je samen aan tafel en dan ga jij binnen dat mandaat ga je onderhandelen met de vakbond.
Zeker. En het is altijd goed om te benadrukken dat als ik op een verjaardag sta en ik zeg wat ik doe. Ik ben C-onderhandelaar. Oh ja, een ingewikkeld proces met die vakorganisatie. Ik zeg nou, dat is ook best ingewikkeld. Maar het proces daaraan voorafgaand, dus met die hele grote werkgeversvereniging, met al die bloedgroepen, is natuurlijk veel intensiever. Dus je bent al maanden kwijt in de voorbereidingen voordat je überhaupt aan tafel kunt gaan zitten met die vakbonden. Dus ik zeg altijd, als ik in dat restaurant dan ben beland, zit misschien al 2/3 van het werk erop, omdat je weet wat je inzet mag zijn, dat dat gedragen wordt, dus dat het een breed draagvlak heeft in de vereniging. En dat je dan van daaruit verder kunt spreken.
En jullie komen er eigenlijk ook best wel vaak uit, hè, met de vakbonden. Is het achter de schermen wel eens wat harder, vuisten op tafel?
Nou, ik zeg altijd hard op de inhoud, zacht op de relatie. Aan tafel kan het echt wel knetteren. En dat is dus ook niet een normale vergadering. Er kunnen best harde woorden vallen. Maar het is in al die jaren altijd gelukt om de verstandhouding met de vakbonden gewoon goed te laten zijn. En dat is gewoon heel belangrijk. Dus dat je bij wijze van spreken altijd na afloop van een bijeenkomst aan de bar, zeg ik, een biertje kunt drinken met elkaar. Dat de verhoudingen over en weer gewoon niet gebrouilleerd raken. Je weet dat je misschien ook zeker als het economisch slechter gaat, is het natuurlijk ingewikkelder. Heb je een andere invalshoek. Maar uiteindelijk rij ik met de auto naar zo'n zaal toe om een deal te proberen te maken. Dat is altijd de insteek. Anders ga ik niet, stap ik die auto niet in en heeft het geen zin.
Nee, jullie komen elkaar natuurlijk ook verder nog wel tegen.
Zeker. Kijk, als verantwoordelijke voor de sociale paragraaf, zeg maar, binnen TLN, heb je natuurlijk 3 grootheden. Je hebt natuurlijk de arbeidsvoorwaarden CAO. We sluiten ook een O&O CAO.
Voor de opleidingen.
Voor de opleidingen, voor de instroom van vakbekwame mensen. Daar hebben we natuurlijk een O&O fonds voor, het SOAP-fonds. Dat mag ik ook dit jaar weer als werkgeversvoorzitter voorzitten. Ja, daar tref je elkaar natuurlijk ook op regelmatige basis. We sluiten natuurlijk ook een pensioencontract.
Ja, dus we zien elkaar,
dezelfde partijen. Ik niet meer persoonlijk. Ik heb jarenlang wel in het bestuur van de pensioenfonds gezeten, maar dat doe ik niet meer. Maar daar treffen de organisaties elkaar natuurlijk. En wij als onderhandelaars hebben al jaren geleden besloten om buiten de dynamiek van CO-onderhandelingen elkaar maandelijks te treffen. Wat wij dan noemen de overlegraad. Waar we dingen die core and concern gewoon besproken moeten worden. Zeker als het om grote instroomcampagnes gaat. Dat je elkaar daar weer wil treffen. Zonder dat je letterlijk tegenover elkaar zit aan een CO-tafel.
Ja, en dan zijn dus die onderhandelingen, als die er komen, ook niet een complete verrassing. Omdat je al een beetje bij elkaar de sfeer hebt geproefd van tevoren.
Dat is zo. Je spreekt elkaar natuurlijk voortdurend. Het is wel zo dat het startpunt van de CO-onderhandelingen toch altijd na Prinsjesdag ligt. Hè. Als de begroting voor volgend jaar bekend is, dan is het gebruikelijk dat de vakcentrales dan een landelijke looneis kenbaar maken daarna. Waarna dan decentraal voor de sectoren dan een looneis wordt bepaald. Nou, dat kan afwijken, maar in veel gevallen lijkt dat natuurlijk daar heel erg op.
En ze zullen hoog inzetten.
Ja, het gaat de laatste periode door de hoge inflatie is natuurlijk de loonparagrafen heel dominant geweest. Maar naast de lonen zijn er natuurlijk altijd andere wensen en verlangens. En daar zorgen de bonden ervoor dat ze dan ook met hun eigen achterban raadpleging met een voorstellenlijst op de proppen komen. En dat is natuurlijk ook altijd na Prinsjesdag. Dus ja, daarom wordt er in de krant altijd gesproken over die hete herfst. Ja. Dat is altijd in het najaar, want dan beginnen altijd die onderhandelingen. Tenzij wij, zoals we nu in de omstandigheid verkeren, dat we een 2-jarige CO hebben, dat we dit najaar niet gaan praten, omdat de CO nog loopt.
En dan ben je dus al een beetje bekend met wat het cijfer is van de vakbonden. Waar willen ze naartoe ongeveer qua loon? Maar jij zult ondertussen zelf ook een cijfer hebben. Ga je dat dan hard spelen? Ga je dan koelhandel doen? Je gaat veel lager zitten? Of laat je nu even niet te veel in je kaarten kijken wat je tactieken zijn?
Nou ja, het blijft natuurlijk onderhandelen. Hè? Dus in die zin, want anders zou het ook maar heel snel klaar zijn. Maar daarom zeg ik, zit er in dat voortraject zoveel energie. Omdat je natuurlijk ook wel weet welke richting het uitbeweegt. Wil je er ook voor zorgen dat je eigen achterban in een bepaalde stand komt te staan. En ja, als dat mijlenver van elkaar af ligt, zeggen wij ook al, altijd als delegatie. Ja, als je met een bepaald percentage zou worden weggestuurd waarvan je op voorhand weet, dat heeft geen enkele zin.
En dan bedoel je je mandaat. Als je mandaat zo beperkt is dat precies, je denkt, dat heeft geen zin.
Dan hebben we wel eens gezegd, ja, dan kunnen we het beter schriftelijk afdoen. Dan is het ook zonde van de zaalreservering.
Ja.
Want dan word je daar beroepsmatig uitgescholden, zo gezegd. Ja. Dat kan leuk zijn, maar of amusant, maar dat is het meestal niet. Dus dan heeft het niet zoveel zin. Dus daarom zit er zoveel energie aan die voorkant om ervoor te zorgen dat je een pakket meekrijgt. Dus op geld, maar ook op inhoud. Er zijn natuurlijk ook vaak inhoudelijke wensen om de CEO aan te passen. Dat je daar gewoon naar elkaar toe kunt praten. En als je met een boodschap wordt weggestuurd waarvan je op voorhand zegt, mission impossible zullen we maar zeggen. Ja, dan moet je daar op voorhand ook maar klare wijn over schenken.
Ja, want als je gaat onderhandelen, dan is de loonparagraaf is misschien het belangrijkste voor de werkgevers en de werknemers. Begin je daar ook mee? Of ga je eerst over allemaal andere dingen wat elkaar eens worden? En dan denk je van dat die hete aardappel, die komt nog wel?
Ja, precies. Maar nou, je had jou het zo in kunnen vullen eigenlijk. Je eindigt natuurlijk met die loonparagraaf. Omdat je dan ook inderdaad weet in de secundaire maatregelen waar de kosten betrekking op hebben. En ja, let wel, we zijn natuurlijk een grote sector, dus we hebben een loonsom van totaal 6 miljard. Dus ook 1% daarvan is nog altijd 60 miljoen.
Ja. Hè?
Dus we zijn ook gewend om alles te vertalen in loonruimte. En dat wordt ook uitgerekend en dan rekenen we tot twee cijfers achter de komma. Dus ja, 0,01%. Wat iets kost. Dus al zou je zeggen, als wordt voorgesteld, we willen een extra vakantiedag, dan kost dat geld en heb je minder geld over voor een initiële loonstijging.
Dat klinkt gratis, maar ook een vakantiedag kost geld.
Precies, ja, dat klinkt leuk, maar alles kost geld en wordt dan vertaald in geld. Maar er kunnen ook onderwerpen op tafel komen, dan is de discussie meer principieel van aard. Dan gaat het niet over geld, maar vind je dat dan dat op die manier in de CO tot uiting moet komen.
Ja, want ik heb in het laatste eindbod van de werkgeversorganisaties, daar ging het natuurlijk om loon, maar daar ging het ook om het moderniseren van de CO. Kan je daar iets meer over vertellen? Wat zijn dan die andere dingen waar jullie mee bezig zijn?
Ja, we merken natuurlijk dat die arbeidsmarkt krap is en krap blijft. Dat komt natuurlijk door demografische ontwikkeling. En dat zien we in Nederland, maar dat zien we ook in de rest van Europa. Dus het is steeds moeilijker om vakmensen, jonge vakmensen aan je te binden. Wij zoeken mensen om in onze sector te komen werken. Dat doet de bouw, dat doet de industrie, dat doet de metaal. Met allerlei imagocampagnes. Dus we hebben al een tijd geleden gezegd vanuit een visie vanuit het bestuur op wat is nou modern werkgeverschap. Dat is heel breed. Dat kan over allerlei zaken gaan, ook hoe je je werknemers bejegent. Maar één element is daarvan de arbeidsvoorwaarden CAO. En hoe zorg je er nu voor dat je de komende jaren mensen die nu in de sector werken willen blijven werken?
Ja.
En hoe zorg je ervoor dat nieuwe mensen in jouw sector willen komen?
Dat gaat niet alleen om geld, dat gaat dus ook echt om andere dingen.
Ja, dat gaat bijvoorbeeld ook over een werk-privé-balans. Je ziet dat door de vele uren die je kunt maken in onze sector, hè, dat dat is een wat beladen woord, maar ik noem het toch maar, hè, de verdiencapaciteit hoog is.
Dus je kunt heel veel geld verdienen, maar dan moet je wel heel hard voor werken.
Precies, en je merkt gewoon dat de groep werknemers die bereid is om 50, 60 uur in de week te werken, steeds kleiner wordt. Ik werk fulltime, maar als ik dat al op een verjaardag zeg, werk jij 40 uur? Nou ja, dat markeer je eigenlijk. Ik werk 32 uur of ik werk 36 uur. En dat is best ingewikkeld. En zeker toch maar even die vrachtauto. We zijn natuurlijk meer dan alleen vrachtauto's. Maar ja, een vrachtauto kan op donderdagmiddag ergens zijn. En die moet dan nog de goederen afgeven en dan moet je nog terug ook. Dus ja, logistiek is het ook aan de voorkant, ook met de congestieproblematiek, files. Je kunt niet altijd inschatten hoe lang een werknemer over zijn werkzaamheden doet.
En wat met zo'n vrachtwagen natuurlijk ook belangrijk is, het is kapitaal, dus het moet eigenlijk ook bewegen. Dus het is ergens wel logisch dat er in de markt ook vrij veel wordt gewerkt.
Maar dat is ook, eigenlijk is dat wel de spijker op zijn kop. Ik zeg ook altijd in de zaal, dus ja, die auto moet zijn uren maken. Eigenlijk moet een vrachtauto om terug te verdienen 24/7 in beweging zijn. Alleen die mens die erop zit, niet. Dus je moet dan praat je over sociale innovatie. Ervoor zorgen dat op een gegeven moment een chauffeur van die vrachtauto afgaat. En dat er dan iemand anders die auto overpakt.
Ja, dus dat vereist misschien wat aanpassingen aan, aan ook de cultuur dat iedereen een eigen wagen wil hebben.
Precies, dat is ook waar. En dat is weer problematisch, omdat je met die krappe arbeidsmarkt toch ook wel weer chauffeurs aan je kunt binden. Als je toezegt dat je ze een eigen vrachtauto geeft. Dus dat zie je ook veel meer werkgevers weer doen. Ik zie dat in advertenties weer voorkomen. Eigen auto gegarandeerd, ja.
Ja, maar jullie willen dus naar een COO die wat moderner is, ook qua werkgeverschap. Dus minder focus op per se heel veel uren moeten werken. Zijn er nog andere dingen die jullie anders willen?
Ja, het zit ook met name in die uren. We kijken natuurlijk ook, als je vindt dat er minder uren gemaakt moeten worden, naar dat basisloon. We kijken ook toch naar decentralisatie van afspraken, omdat je natuurlijk die 17 bloedgroepen hebt. En de huidige COO toch een one size fits all is. Ja. En dan hebben wij nog een standaard CEO. Daar heb je natuurlijk de vorige podcast iets over gezegd.
Zeker, ja.
Dus dat is best een keurslijf voor bedrijven. En we willen ook gesprekken gaan voeren. Hoe zorgen we ervoor dat er meer flexibiliteit voor bedrijven en dus ook voor werknemers ontstaat op bedrijfsniveau?
Ja, want leuk dat je dat zegt, of die standaard CEO, dat heeft natuurlijk nadelen, maar het heeft ook veel voordelen.
Zeker. Dat is ook een discussie die we in het kader van de modernisering gaan voeren met onze achterban. Ja, met een krappe arbeidsmarkt, met een standaard CEO, hoef je niet zorgen te maken dat je werknemers worden weggekocht.
Heb je minder werknemers die echt gaan hoppen van de ene werkgever naar de andere?
Ja, een soort haasje over effect. En natuurlijk, zeg ik eerlijk, gebeurt dat wel. Wat tot de nodige chagrijn leidt in de vereniging, want ja, het mag niet. Maar er zijn natuurlijk toch werkgevers die links en rechts dan toch mensen proberen te binden door meer te betalen dan de CAO voorschrijft. Maar gelukkig is dat eerder uitzondering dan regel. Ja,
ja, en wat je vooral natuurlijk wilt voorkomen is dat iedere werkgever met iedere individuele werknemer steeds opnieuw moet gaan onderhandelen. Dat is ook een van de voordelen van een CAO natuurlijk.
Zeker. En je ziet ook dat een werkgeversvereniging in de loop der jaren steeds meer activiteit is gaan uitvoeren. We zijn natuurlijk ook een lobbyorganisatie. We hebben een kantoor in Brussel. We voeren gesprekken over mobiliteit, over infrastructuur. Maar in de kern zijn werkgeversverenigingen jaren geleden ontstaan vanuit de wens van werkgevers om afspraken met elkaar te maken over een collectieve arbeidsovereenkomst. Dat is de ontstaansgeschiedenis van werkgeversverenigingen in Nederland.
En jullie hebben heel veel leden. Waarom zou je als werkgever lid zijn? Waarom zou je niet lid zijn?
Nou ja, ten eerste, een belangrijk voordeel van een CEO is toch ook dat level playing field. Hè? Dat je op een gelijke manier met elkaar concurreert. Natuurlijk, concurrentie is verbonden aan ondernemerschap. Maar je wil niet concurreren op arbeidsvoorwaarden. Dat was altijd de grondgedachte.
Zowel niet naar beneden, dat je race to the bottom krijgt. Maar dus vanwege dat standaard karakter, je wilt ook dat
ook
je
niet
mensen
naar boven. Ja. Hè? En in het verleden, in ten tijde van de recessie, ging dat natuurlijk naar beneden. Nou, dat wil je niet. Een level playing field creëer je natuurlijk door een algemeen verbindend verklaring van die CAO. Nou, wij zijn representatief omdat wij de overgrote meerderheid van de werknemers vertegenwoordigen in Nederland. Omdat die een dienstverband hebben bij een lid van TLN. Dus ik zeg ook altijd tegen onze leden, ze kunnen best wel eens ontevreden zijn over onze dienstverlening. Maar als je die CAO belangrijk vindt, word of blijf vooral lid.
Dan heb je ook invloed.
Dan heb je ook invloed.
Sociale commissie, dingen
kun je meepraten natuurlijk. Er zijn altijd vacatures in dat soort, graag zelfs. We zien ook in die werk-privé-balans dat ondernemers ook niet altijd zin hebben om 's avonds in een zaaltje bijeen te komen om over dit soort onderwerpen te praten. Die hebben ook behoefte aan vrije tijd. Word en blijf vooral lid van die vereniging, want daarmee kunnen we de CAO algemeen verbindend verklaren. En ik pak ook gelijk maar door, ik ben geen vakbondsvertegenwoordiger, naar het lidmaatschap van de vakbond. En dat klinkt misschien raar uit mijn mond, maar ik vind dat niet raar. Ik heb behoefte aan een sterke contractpartij en aan een sterke vakorganisatie met een divers ledenbestand. Van jong tot oud in verschillende functies. Dus ik roep ook altijd op richting werknemers. Word ook gewoon vooral lid van de vakbond. Laat ook daar je stem horen. Zodat wij contracten kunnen blijven sluiten.
Ja, zodat zowel de werkgevers als de werknemers aan die onderhandelingstafel in dat hotel allebei goed vertegenwoordigd zijn.
Zeker, ja. Ik vind het heel belangrijk.
Hey, en dat heeft misschien ook te maken met het laatste onderwerpje dat ik met jou wilde bespreken. Dat is de toekomst van de CAO. Er wordt wel eens geroepen, de CAO is een beetje een ouderwets instrument. Moeten we niet meer doen. Daar ben ik bij jou aan het verkeerde adres, denk ik.
Ja, zeker. Ja, ik preek natuurlijk voor eigen parochie in die zin. Maar ik meen het echt wat ik zeg. En ik zie toch wel vaak artikelen verschijnen. Ook wel door vakgenoten van jou, Bart. Ik zeg altijd, een advocaat op zoek naar werk. Die dat graag ter discussie stellen, ook op LinkedIn. Prima. Kijk, het is heel simpel. Wij beginnen elke cao-ronde met de vraag, willen we een cao? Dus die vraag ligt niet alleen impliciet voor, maar ook expliciet richting de achterban.
Ja, en werkgevers als werknemers willen eigenlijk graag cao, zeg jij.
Zeker, en die vraag wordt ook gesteld. En als je geen cao wilt, je wilt het allemaal zelf regelen. Nou ja, dan heb je mij niet nodig. Dan ga ik iets anders doen. Maar dan ga ik in ieder geval niet naar een zaal rijden om daar met vakbonden over een cao te praten die men niet wil. Dus die vraag wordt ook expliciet gesteld. Willen we weer een contract gaan sluiten? En daar is tot nu toe altijd bevestigend op geantwoord.
Ja, en dat blijft wat jou betreft in de toekomst ook zo juist, omdat je misschien in dit cao ook wat meer kunt helpen, zowel werkgevers als werknemers, om naar het modernere werkgeverschap toe te gaan.
Zeker, en je moet ook niet, je moet je niet vergissen, er zijn heel veel kleinere transportbedrijven in Nederland, hè. Dus 75% zit in de categorie 0 tot 5 vrachtauto's. Hè. Die hebben geen grote HR-afdeling tot hun beschikking om dat allemaal te regelen. Die zijn gewoon bezig met ondernemen, met vervoeren. Die hebben helemaal geen zin om zich bezig te houden met een arbeidsvoorwaarden cao. Dus die willen graag dat hun werkgeversvereniging dat voor ze regelt. Maar ook middelgrote en grotere bedrijven zullen natuurlijk ook zien dat een alternatief best ingewikkeld is. Hè. Dan zul je, zeker als je een bepaalde omvang hebt, een bedrijf cao moeten gaan sluiten. Ja, dan zul je het zelf met de vakbonden moeten organiseren.
Dan kan je dat beter jou laten doen.
Dat zijn jouw woorden, maar ja. ik ben het wel met je eens. Ja, dat kun je mij beter laten doen. Ja.
Nou, dan hopen we dat al vele jaren gaat gebeuren. Dankjewel Pieter voor je bijdrage vandaag aan deze laatste aflevering in deze korte serie over de cao.
Graag gedaan, ik vond het heel leuk om te doen. Dankjewel.
Bij Kennis, de Barendskrans Update, arbeidsrecht. Bij Kennis, de Barendskrans Update, arbeidsrecht.